Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer te gast Janneke Rinsema. Janneke stond samen met Lisa Loop als cabaretduo Matrushka 8 jaar lang op alle podia in Nederland, nadat ze in 2013 de publieksprijs wonnen op het Amsterdams Kleinkunstfestival.
En hij deed ook daadwerkelijk mee met het Tros Muziekfeest. Dus toen ben ik... ik heb daar dus ook aan meegedaan.
Tegenwoordig bestaat Matrushka niet meer en is Janneke vooral actief als schrijfster. Ze schrijft onder andere voor De Speld, Spijkers met Koppen en Dit Was Het Nieuws. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Janneke Rinsema. Je hoeft hier helemaal niks voor te bereiden, anders dan gewoon een podiumcarrière hebben waarin ook dingen zijn mis zijn gegaan.
Ja.
Want vertel even in het kort, wat is jouw podiumcarrière tot nu toe geweest?
Oké.
Wat is die tot nu toe?
Ja.
Alsof je al voor afgelopen zou zijn.
Ik hoop het niet. Dit was het, dames en heren. Nee, ik ben begonnen op het conservatorium. Ik heb hier in Amsterdam zang gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk zangeres van oorsprong. Daar begon het feest. En uiteindelijk ben ik tijdens mijn conservatoriumtijd theater gaan maken. Dat werd toen cabaret. Toen ben ik een duo gaan vormen met Lisa, Matrushka.
Ja.
En dat heb ik de afgelopen 8 jaar gedaan.
Ja.
Dus ik ben van jazz naar cabaret gegaan eigenlijk.
Van de ene van geld overstromende industrie naar
zeker,
de andere.
Zeker, zeker. Je ziet het.
Voilà. Ja. En heb jij ook nog als muzikant gewerkt, zeg maar?
Ja,
voordat je volledig voor cabaret ging?
Nou, op toneelschool is het zo dat ze niet stimuleren dat je al aan het optreden bent tijdens de studie. Maar op het conservatorium op zich wel. Dus ik heb al tijdens mijn studie ben ik heel veel gaan optreden. En dat ging echt van optredens voor bedrijven tot eigen jazzbandje. Echt tot van alles. Op een gegeven moment, mijn vader is dominee. En die trouwde altijd allerlei mensen. En ze woonde in het Gooi, dus hij had soms van die hele extravagante bruiloften. En ik weet nog één keer toen... Mijn vader vond het altijd leuk om mij te koppelen aan mensen waarvan hij dacht dat die me verder zouden helpen in mijn carrière. Dat was altijd nogal...
Wat heel lief is.
Heel lief, maar nogal discutabel of dat daadwerkelijk zo was, ja of nee. Maar goed, dus het kwam meerdere malen voor dat hij dan weer op een bruiloft was en dat daar iemand stond, een zanger of een band of weet ik veel wat dan ook. Dat mijn vader de telefoon greep, mij belde en zei, Janneke, ik sta hiernaast een geweldig persoon. Jullie moeten... Wacht, ik geef hem zelf even. Ja, nou, zo kwam het. Op een dag in 2007, ik weet nog goed. Nee, mijn vader die deed een extravagant huwelijk en daar was een operazanger. En dat was een beetje zo'n operazanger die een beetje tussen echt klassiek en een beetje dat populair klassiek. Dus wat je zeg maar ook wel het Tros Muziekfeest, een beetje tussen dat, daar zweefde hij tussenin. Nou, mijn vader die zag daar een glansrijke toekomst voor mij samen met deze figuur. Jorge Castro heette die. Het was een Paraguayaanse operazanger. Nou goed, dus toen uiteindelijk heb ik inderdaad met hem gebeld en ben ik met hem gaan optreden. Dat waren een beetje mijn eerste snabbels, zeg maar, als zangeres. En hij deed ook daadwerkelijk mee met het Tros Muziekfeest. Dus toen ben ik... ik heb daar dus ook aan meegedaan. Een waardevolle ervaring op gedaan, kan ik je vertellen.
Hoe is dat?
Nou, ik ben dus naar Italië gegaan. Je hebt namelijk ook de Tros Muziekfeest reis. Nou, La Bella Italia. En dan gaan er dus hele bussen vanuit Nederland die vertrekken met fans. En dan zijn er een paar van die artiesten zijn gevraagd of zij mee willen in de bus. Waaronder Frans Bauer en Marianne Weber en Thomas Berg en zo. En de rest ging allemaal met het vliegtuig. Nou, ik mocht gelukkig met het vliegtuig. Mensen wilden niet met mij in de bus, dus dat was top. En dan zaten we dus een week lang in Italië en gingen we dus optreden. En dat werd ook allemaal opgenomen. Dus elk liedje dat je deed, moest daarna ook nog een keer. Dus dan was daar zeg maar een hossend publiek. Ja. En je had dus dan hit nummer 1 gehoord. En dan zei dus de cameraploeg, zei van ja, en we gaan nog een keer met evenveel enthousiasme. En dan ging dus die hele bussen fans, ging dus precies hetzelfde gewoon nog een keer doen. En het maakte ze ook allemaal helemaal niet uit. Het was fascinerend. Ja. Maar toen deed ik vooral achtergrondzang. En maar mij was ook niet verteld.
Sorry, mijn hoofd moet nog even gewoon conservatorium koppelen aan het
conservatorium. Ja. Dus ik studeerde heel serieus aan het conservatorium. Echt gewoon best wel prestigieus en zo. Ja. En toen kwam ik dus via met deze Paraguayaanse vent in contact. En die zocht dus wel iemand die daar mee kon. Maar uiteindelijk, omdat het dus voor tv was, was het dus playbacken. Dus ik was helemaal naar Italië gegaan om daar te playbacken. Het is heel bizar. Ik kan er nog steeds niet over uit. Maar ik heb allerlei optredens met hem gedaan. Dus dat was tijdens mijn conservatoriumtijd. Ik ben op een gegeven moment... Hij had dan allemaal van die hele chique snabbels. Dan stonden we in het huis van Koeman... En die had een onder in zijn huis, had hij een bruine kroeg laten bouwen.
En voor de duidelijkheid, Ronald Koeman,
Zeker. En ik weet echt niks van voetbal. Dus ik kwam dat extreme huis binnen. Toen naar beneden die bruine kroeg in. En daar dan op de biljarttafel stond ik Vivo Perlei te zingen. Samen met de Paraguayaanse operazanger. Dus ja, toen vanaf toen, het was een kleine stap naar cabaret. Laten we het daar bouwen.
Oh, ja. wat is de... Wat mijn... Opletten hoe ik dit zeg.
Ja, kom maar.
Nou, nee, dat niet. Maar meer of ik het goed formuleer. Ik heb wel eens bij bijvoorbeeld bedrijfsklussen of zo... waar je cabaret gaat doen, dat je denkt... zat ik maar in een bandje, want dan... ook al had niemand nu aandacht, dan kon ik gewoon mijn nummers zingen. En dan is het nog steeds vervelend dat er niemand aandacht heeft... Maar dat maakt niet uit voor hoe je het nummer zingt. Maar aan de andere kant denk ik... Nee. Ja, maar daarom zeg ik, moet opletten hoe ik het formuleer.
Ja, ja.
Het pijnlijke is ook wel, en dat weet ik ook wel... dat als je daar staat te spelen en te zingen... en je gooit daar je hele hebben en een ouwe in...
Ja, in dat Vivo Perlei, daar zat mijn hele hart.
Ja, dus dan wil je ook dat mensen aandacht hebben. Wat is de pijnlijkste snabbel die jullie in dat opzicht hebben gedaan?
Nou, die biljarttafel was wel al heftig. Maar we hebben ook nog in de Rai, ik geloof op een of andere autobeurs, was er dan zo'n heel krakkemikkig podium gebouwd. En daarop gingen we dus ook wederom Vivo Perlei doen. Dat was een beetje onze hit. En dan ging op een gegeven moment greep hij mij een soort van vast om zo'n dip te doen. Weet je wel, in zo'n dansdip.
Ja.
Terwijl ik aan het zingen was in het Italiaans. En ik kon dat eigenlijk allemaal al helemaal niet. Met die Paraguayaanse dude in een te strak bloesje met 3 knopen open. Dit was wel een dieptepunt. Ja, ik geloof dat ik daarna ook wel gedacht heb van... misschien moet ik toch iets meer richting de jazz in plaats van deze.
Want nog even los van de dip en de Paraguayaan met een open blouse met 3 knopen.
Mm.
Zo'n autobeurs, daar niemand gaat naar een autobeurs omdat hij denkt... eens even kijken of daar nog een goed concert mee te pikken is.
Nee, dat bleek toen ook. Ik had hele hoge verwachtingen van het hele gebeuren. Maar op dat moment doe je het ook wel gewoon voor het geld. Dat weet je ook gewoon.
Ja, tuurlijk.
Dat was er niet erg,
maar,
toch?
Nog los van het geld wat je ervoor krijgt. Je staat daar wel in een enorme congreshal. Terwijl er waarschijnlijk allemaal mensen gewoon voorbij lopen en alleen maar willen zien wat het nieuwe model van ja. hun favoriete merk is.
Ja, zeker. Nou, en met Matrushka, dat is dus het duo wat ik jarenlang geweest ben, hebben we ook wel bijvoorbeeld op de huishoudbeurs en zo dat soort dingen gedaan. Of de Margriet Winter Fair hebben we ook gedaan. En dan heb je meer te maken met heel veel vrouwen die vooral wel bij het podium staan, maar dan in ons geval aan het wachten waren op de drie J's die na ons kwamen. En dan ook gewoon met hun rug naar je toe stonden, terwijl jij daar op een soort van geïmproviseerde catwalk je grappen staat te doen. Dus toen viel de autobeurs weer mee daarbij vergeleken. Ja.
Oh, maar zo'n winterfair, hoe... Kan je beschrijven, wat voor setting is dat? Hoe ja, ziet dat eruit? Nou, ik heb daar geen idee van.
Het is een soort huishoudbeurs. Dus je kan op heel veel plekken kan je gratis dingen krijgen. De Tina-dag, zeg jij natuurlijk niks.
Daar ben ik vreemd genoeg nooit geweest.
Nee? Nou, dat vind ik heel raar. Maar goed, ik wel. En daar lijkt het een beetje op. Dus je ziet allerlei dingen die dan in de Margriet voorkomen. Dus columnisten, weet ik veel, speciale interviewers, BN'ers die er vaak in zijn, die treden allemaal op. En dat wordt aangekleed met iets minder bekende BN'ers, zoals wij. En dus wij zaten dus tussen de drie J's en Jan Smeet.
En vooral, hoe ziet een podium, is daar een aparte zaal voor? Of is dat een podium gewoon op zo'n beursvloer?
Nou, dit is dan meestal zo'n multifunctioneel podium. Dus daarvoor is er dan een catwalk geweest. Het is een vorm van een catwalk. En daarna is er dan een optreden. Dus ze gebruiken het gewoon voor alles. Dus op zich wel een professioneel podium.
Ja.
Maar dat is des te lulliger als dan niemand luistert. Dan wil je het liefst wegkruipen in een hoekje. Maar dat kan niet, want het is heel groot. Dus ja. Ja, dat.
Oh, en maar je hebt
en goodiebags. Die krijgen ze natuurlijk vooral. Daar komen mensen
dat is
voor.
Sowieso, want je gaat erheen voor de gratis rotzooi.
Precies.
Maar zijn daar iets van coulissen of is het echt gewoon...
Nee. Het is echt een grote hal, midden in die hal, zo'n enorm podium. Er is één manier om erop en af te gaan. Nou, dat afgaan lukt wel, maar dat dan een andere vorm. En ja, dat is het. Je staat daar gewoon helemaal naakt je kunstje te doen.
Hoe lang moesten jullie spelen?
Ik geloof, we moesten ook twee keer... Oh ja, dat was ook nog mooi. Tijdens dat we aan het optreden waren, stonden de technici, die stonden nog op de monitors van ons. Dus wij hoorden hen praten. En dat ging over ons. Dus wij waren onze liedjes aan het zingen, onze grap aan het doen. En voor onze neus stonden twee monitoren die op zich het publiek niet hoorden. Dus dat was een kleine meevaller. Maar we hoorden hen dus gewoon praten van nee. Ja, die blonde dit en die bruine dat. Ik was dan de bruine. Ja, dat was echt helemaal ruk natuurlijk. En dan al die ruggen van die vrouwen die voor de drie J's kwamen, maar vooraan wilden staan. Dus sowieso nog een uur moesten wachten. Ja. En dan toch doorgaan hè, met cabaret. Dat is, ja, dan weet je dat je dat wil. Ja. Ja.
Oh.
Ja. Zijn voor ver gekomen.
Ja?
Ja.
Want hoe lang waren jullie met Matrushka bezig toen dit speelde?
Nou, ik denk 2-3 jaar of zo.
Oké. Okay.
Maar ja, en zo brengen ze het natuurlijk altijd. Van ja, maar ze zijn hele goede. Er zijn ontzettend veel mensen zijn daar. En het is ontzettend goed voor je naam.
Ja, je, exposure. Ja. Heel goed. Ja. Ja.
Dus zat ik weer in dat Tros muziekfeest gevoel met die drie J's. Ik probeerde gewoon los van te komen, maar het is heel moeilijk. Het bleef moeilijk. Nee, dus dat was wel pittig. Maar uiteindelijk zijn we 8 jaar lang een duo geweest. En we hebben echt... gelukkig zaten er ook hele, hele toffe, goede dingen bij. Maar zeker als je begint, het is gewoon...
Ja.
Schering en inslag gewoon.
Want... volgens mij, als ik het goed heb, jullie hebben AKF gewonnen.
Zeg ik dat ja, goed? Dus we hebben meegaan aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En toen wonnen we de publieksprijs. En daarna zijn we onze eerste avondvullende show gaan maken. En die hebben we toen 2 jaar lang gespeeld. Toen mochten we ook naar Lowlands. En toen hebben we een tweede show gaan maken. Dus we hebben heel veel festivals ook gedaan, al vanaf het begin. Want ons idee was een beetje van, ja, begin kan je wel in het theater gaan staan, maar niemand kent je nog. Dus je kunt beter eerst wat meer naam opbouwen. En dan op een gegeven moment ga je dan naar het theater. En dan Nou, dan kan je in je PR-tekstje zetten, ze stonden al op Lowlands. Weet je wel? Nou, dat is dan leuk en fijn. Ja. En zo hoopten we ook, ook wat jonger publiek naar het theater te krijgen. Want ja, het is natuurlijk allemaal wel een beetje de...
Alle mensenhouders.
Ja, precies. De corona-risicogroep. Die,
ja.
Dus nou, dat is op zich was dat wel een goede tactiek. Dat,
en,
dat
en is dat ook
wel.
Gelukt?
Ja, dat lukte ook wel, ja. Ja.
Want ik neem aan, ook in die eerste twee, drie jaar, dat je het niet alleen maar festivals hebt gedaan. Maar dan...
Nou, echt heel, wel echt heel veel. Want voordat we mee, of toen we net meededen aan het AKF, daarna, als je dan een voorstelling gaat maken, zit er sowieso een jaar tussen voordat die op de planken staat.
Ja.
Dus je wordt aangenomen bij een impresariaat en dan gaan ze jou verkopen, maar dat is altijd voor het jaar daarop.
Ja.
Dus we hadden best wel wat tijd daartussen. Dus toen dachten we, ja, we willen wel zoveel mogelijk spelen. Dus toen hebben we heel veel zelf geregeld, gewoon gemaild, gebeld, gedaan, om maar te blijven spelen, om maar te blijven maken en om dat publiek te blijven opbouwen.
Ja.
Zodat als we dan gingen spelen met onze eerste voorstelling, dat het wel een beetje vol zat.
Ja. Nou heb je natuurlijk festivals en je hebt festivals.
Zeker, ja, zeker.
Want Lowlands, dat is, neem ik aan, gewoon goed geregeld. In ieder geval qua techniek.
Ja.
En daar heb je natuurlijk ook gewoon echt een aparte theatertent tegenwoordig en zo. Dus...
Ja.
Maar dat is niet op alle festivals nee. Het geval.
Nee, nou, je hebt inderdaad festivals en festivals, maar je hebt ook verschillende plekken binnen de festivals. Want wij hebben een van onze eerste festivals die we deden was Zwarte Cross. En daar heb je een hele mooie theatertent.
Dus...
Maar daar mag je alleen staan als je al wel iets verder bent. En wij zaten in dat tussenjaar en wij dachten, ja, oké, wel vet als we op Zwarte Cross kunnen staan. Maar toen kwamen we wel in de allerkleinste tent. Dat was een soort tipi. Het was letterlijk gewoon een soort grote wigwam. En daar paste denk ik 40 mensen in of zo. Op van die bierbanken. En dan stonden wij voorin ons... ding te
want
doen.
Die staat wel apart op de dat is een theaterwei volgens mij zelfs, toch?
Ja, toen stond dit nog gewoon midden op het terrein. Dit is zo lang geleden. Dit was gewoon, links werd gemotocrossed. Dan had je ineens een tipi en dan rechts stond... Ja, dus het was vrij random. Dus mensen kwamen ook gewoon ineens binnen. En het nadeel ook was dat als je eenmaal binnen was, kon je alleen maar aan de ene kant eruit. Er was maar één uitgang. Dus toen wij eenmaal binnen waren, konden we niet een coulisse in of stiekem nog weg of weet ik veel wat. Nou ja, dus wij hadden toen een voorstelling over twee Russische internetbruiden. Daarom heten we ook Matrushka. Zo is het allemaal een beetje begonnen. Dat leek ons grappig. Dat we dan twee van die mail order brides waren die in Nederland aangekomen waren en hun kijk op Nederland.
Ja.
Oké, nou. Maar goed, dat gaat natuurlijk... Dus we hadden ook bruidsjurken aan. Dus wij liepen naar die tipi toe. En is natuurlijk 70-80% van de bezoekers van Zwarte Cross is man. En
niet nuchter.
Niet nuchter. Zeker niet. En die zagen dus twee vrouwen in bruidsjurk naar een wigwam lopen. Dus die dachten, daar moeten we heen. Nou, het voordeel was wel, het zat heel vol. Er zaten meer dan 40 mensen. En wij deden dit dan 3 keer op een dag. En dan deden we onze voorstelling over die twee internetbruiden. Maar die gasten die waren natuurlijk echt super lam, inderdaad. Dus ik weet dat we net begonnen waren. En toen werd er al, daar moet een piemel in, ingezet. En wij stonden dus in die wigwam. En we konden dus ook geen kant op. En die gasten, die stonden op een gegeven moment op die bierbanken. Gewoon te scanderen, daar moet een piemel in. En dan sta je daar in je bruidsjurk.
Ja.
Ja, dat was wel, ja, het was wel de hol van de leeuw, was dat. En toen dachten we, shit, wat moeten we nu doen? Op een gegeven moment kwamen er ook een paar van die gasten die kwamen op het podiumpje staan. En die wilden dan selfies met ons maken en een zoen mond niet op de wang geven. En super lam. Nou, uiteindelijk, wij hadden natuurlijk microfoons en zij niet. En toen zijn we maar gewoon een soort van grappen gaan maken om hen een beetje op hun plek te zetten. Nou, dat werkte redelijk. En toen op een gegeven moment heb ik toch weer een beetje ben ik gaan graven in Bella Italia verleden. En toen ben ik een soort polonaise in gaan zetten. Waarmee ik ze dus allemaal die tent uit heb gekregen. Dus ik dacht, we doen gewoon een polonaise. En dan doen wij een soort van mee achterin en voor in de rij. En zodra ze allemaal naar buiten zijn, dan sneaken wij weer snel terug naar binnen. Dus dat was eigenlijk uiteindelijk de reden waardoor het... Waardoor de grootste lastpakken weg waren. En toen hebben we het toch nog af kunnen maken.
En zat daar verder nog...
Er zat nog iets van normaal publiek verder, ja.
Dat? Neem ik... Wat ik wil zeggen, zat er nog iets van techniek bij? Of iets van organisatie? Want ik kan me ook wel voorstellen dat je... Als je met z'n tweeën bent, en dat is 8 jaar geleden, ben je ook nog een stuk jonger. Ja. Dat het ook best wel gewoon... bedreigend kan zijn, ja, zo'n hele groep dronken Mongolen.
Ja, zeker. Dat was super intimiderend. Maar er was een technicus, maar die had... zoals het dan ging, die sluit het dan aan. En daarna ging die weg. Want dan moest hij, weet ik veel, naar andere wigwam of zo. Ik heb geen idee wat hij moest doen. Maar die was dan weg. Dus ja, het was wel... daar sta je dan. Nee, dat was zeker pit. Maar toen hebben we daarna refereerden we ook altijd aan dat optreden. Van, we hebben voor hetere vuren gestaan. We hebben dat overleefd, dus dan kunnen we dit ook wel.
Ja.
Dus het was ook een soort... Dat was wel een enorm dieptepunt. Maar toen wisten we ook, oké, dat hebben we gered.
Ja, en dan ga je het jaar daarna, dan heb je al die shows gehad, dan ga je het theater in.
Ja. Nou, rustig joh. Stil, aandachtig.
Dat kan dus ook, wat lekker.
Ja, wel een verademing was dat, ja. Niemand echt dronken, niemand echt aan de pillen. Of ook een keer gehad, op Solar speelde. Dat is zo'n festival bij Roermond.
Ja, dance festival.
Ja, precies. Ja. En hadden ze dan ook een theaterstuk. Met een soort grote circus tent was dit dan in dit geval. En daar was het publiek was echt fantastisch stil. Die waren echt in een soort... Oh, die zaten naar ons te kijken en te luisteren van... Wauw, zo mooi. Wow. Dit is 8 jaar geleden. Wij waren ook nog iets naïver. Ze dachten, dit is echt ideaal publiek. Die waren allemaal echt zo stoned als een garnaal natuurlijk. Allemaal helemaal aan de M of aan de shit, weet ik voor wat. Maar die waren wel heel lief. Dus dat, dat was ook alweer bijzonder.
En hoe was het daar... spelen qua omstandigheden? Want ik weet dat Solar Festival, dat vroeger... ik speelde vroeger bij de Comedy Explosion.
Ja.
Die hebben daar ook shows gedaan. En ik weet wel van mensen die daarheen zijn geweest... die daar later nog over spraken. Oké, daar gaan we echt niet meer heen. Want het was gewoon onmogelijk... met zoveel herrie van de andere tenten daaromheen.
Nee, daar hadden we niet zoveel last van. Ik weet niet. We waren misschien gewoon heel blij... dat die mensen allemaal zo happy waren. Ja, een laag standaard.
Ze blijven zitten, ze blijven van ons af. Van de topshow.
Precies, ja. Ja. Ze zaten wel aan elkaar, maar dat is prima. Weet je, dus
ja, aan elkaar, dat moeten ze zelf even.
Precies. Nee, ja. dat niet. Ja, dat heb je inderdaad wel veel festivals. Hadden wij op Lowlands bijvoorbeeld wel. We stonden tegelijk geprogrammeerd met Iggy Pop. En dat is dan wel pittig, ja.
Ja.
Maar ja, dan heb je wel je eigen technicus bij je. Dus dan ben je al een paar jaar verder. En dan zet die gewoon telkens het geluid even stiekem nog wat harder en nog wat harder. Dus het wordt een soort battle. Ja.
En hadden jullie... Ik kan me voorstellen, als je tegenover Iggy Pop staat... Nou is het Lowlands, dus er is gewoon heel veel publiek.
Ja.
Maar Iggy Pop is ook wel iemand die zelf heel veel mensen naar zijn tent trekt.
Ja, dat is ook zo. Ja, op een manier is er altijd... Dat is het leuke aan een festival. Is al het publiek te vinden. En we hadden natuurlijk sowieso onze eigen vrienden die verplicht hadden om daar te zijn. Dus dat was al top. Nee, daar hebben we eigenlijk nooit echt last van gehad. Nee.
Nou, mooi.
Ja, ja. Ook wel bijzonder. Ik zou ook denken, ik zou toch al naar Iggy Pop gaan. Wij staan volgende week weer in Nunspeet. Dus weet je. Maar ja, mensen willen dan toch even een soort afwisseling.
Ja.
En dan komen ze toch.
Nou ja, alleen maar goed. Dat is ook het leuke aan zo'n festival.
Ja.
Dat natuurlijk kan.
Ja.
Maar wat ik net zei, want dan ga je naar festivals. Heb je een jaar je best gedaan om publiek op te bouwen?
Ja.
Heb je dan ook al overal volle zalen, vol eigen publiek?
Nee, maar we hebben eigenlijk nooit echt mogen klagen. Wij begonnen namelijk toen we afstudeerden aan het conservatorium, was echt de tijd van de crisis. Dus er was, podia gingen dicht, er werden PR-medewerkers wegbezuinigd, weet ik veel wat. Dus dat was een beetje het dieptepunt van die tijd. En als je dan begint als comedian, heb je ook wel... Dan moet je echt heel veel zelf doen.
Mm.
Dus dat hebben we ook altijd gedaan. We hadden enorme e-maillijsten met nieuwsbrieven en weet ik veel wat. Websites, trailers, promotiefilmpjes. Dus wij deden altijd al heel veel zelf. En toen ging de cultuursector weer iets beter. Of ging het gewoon überhaupt iets beter weer met de economie. En toen was er wel weer een PR-medewerker. En die nou ja, die konden dus voortzetten wat wij al begonnen waren. Dus
ja,
Het begin was het gewoon een beetje pionieren. Het was niet de hoogtijdagen van cabaret zoals ze het wel eens hebben over de jaren 90 of zo. Van ja, je hoeft maar te zeggen, ik doe cabaret en de zaal zit vol.
Nee, mooie dat tijden niet. Moeten dat zijn geweest.
Ja,
maar...
ja.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ja.
Ja, maar wij staan volgende week in Nunspeet. Jullie hebben volgens mij behoorlijk uitgebreid getoerd. Dan kom je ook wel op dat soort.
Ja, ja, zeker. We hebben, want zeker als je dan weer gaat try-outen met een nieuwe show, dan ga je toch wel weer gewoon naar echt de kleine plekken. Dus dan heb je daarvoor net een tour gedaan met een reprise in echt wel hele mooie zalen. En dan moet je weer even terugschakelen naar de try-out plekken. we deden ook huiskamerdingen. Wij deden echt alles als we dan gingen try-outen. We dachten dat als het een huiskamer overeind blijft, dan blijft het uiteindelijk met een paar lampen erop en een decor al helemaal overeind.
Ja, zit het in. Dat,
ja, dus daar waren wij niet vies van. Maar soms kom je op plekken dat waarvan je denkt dat het geen huiskamer is, maar dat blijkt het wel ervan te zijn. Je hebt één plek in... Misschien ben je er ook wel eens geweest in Nieuwkoop. Het rechthuis?
Nee,
nou ja,
zeg me niks.
Nee, nou ja, dat is een soort... Het is dan een soort verenigingshuis. Annex galerie, annex pottenbakker. Iedereen doet alles wat met kunst te maken heeft, gebeurt dan op die ene plek.
Ja.
En dat wordt dan ook allemaal gerund door vrijwilligers natuurlijk. En door zo'n bestuur en zo. En toen hadden we wel... Toen stonden we backstage en was een van de eerste try-outs voor de nieuwe voorstelling. En toen was er een vrouw die zei, ja, ik ga jullie wel even inleiden. Dat doen we hier altijd. Nou, dan wilden wij dat altijd liever niet. Want je weet maar nooit wat er dan komt. Maar goed, we konden er niet omheen. Het moest en zou gebeuren. En toen ging deze vrouw, die zei, fijn dat jullie er allemaal zijn, publiek. Ik wil eerst graag even stilstaan bij toch wel het moeilijke overlijden van onze Annie.
Oh.
Onze Annie. 68 jaar. Botkanker. Nou, en echt de hele chemokuur na chemokuur werd doorgenomen. En wij stonden daar in de coulissen van, what the fuck gebeurt hier?
Sorry Annie, ik lach niet om jouw
Annie, nou, Annie, may she rest in peace. En wij stonden daar zo van, wat? En toen zei ze van, nou, laten we nog even een minuut stil zijn voor Annie. Men was een minuut stil. En dan gaan we nu naar Matrushka. Geef ze een applaus.
Oh.
Nou, succes. Ja, dat was wel. Toen hebben we daarna ook gezegd, wij gaan ons nooit meer laten aankondigen. Dit is wel... Dus ik denk dat we ook wel een beetje bekend stonden dat mensen die heel erg zo van de control freakerig waren. We dachten, ja, alles beter dan dit.
Ja, maar dit is de... Ik snap het wel dat je denkt, oh, maar we komen over als control freaks. Maar het is wel juist om dit te voorkomen.
Ja.
Omdat mensen niet... Want...
Mensen denken, dit is het moment, want daarna wil iedereen koffie of bier. Dus dit is het moment om Annie te gaan herdenken met al haar gemakuren.
Precies, want hoe gaat dan het eerste kwartier van je voorstelling?
Ja, dat is helemaal ruk, want iedereen zit daar nog een soort van de tranen uit zijn ogen te pinken. Van Annie, wat was het toch een goede vrouw. En ze heeft zoveel betekend voor onze gemeenschap en weet ik voor wat. En dan zit jij er, en dan soms hadden we ook al hele harde stukken aan het begin. Want wisten wij veel, weet je, wij waren ook... We hadden ook altijd wel heel duidelijk onze set ook. We konden er niet zo makkelijk in wisselen, want we waren toen met z'n tweeën. Ja, je kan niet. Je hebt geen genders om.
Als je
kan
voorstelling
niet gaan...
hebt, dan daar zit een bepaalde volgorde in.
Ja, en wij deden
nagedacht.
Precies. En wij waren ook niet van die stand-uppers. We hadden natuurlijk echt sketches en liedjes en met instartjes van een technicus. Dus je kan niet zomaar zeggen van, hey, weet je wat? We laten dat stuk over kanker nu even voor wat het is.
Dat ik sowieso niet aan het begin stoppen.
Nou ja, zoals een ijsbreker kan soms goed werken. Dus dat is dan heel moeilijk. En dan probeer je er nog iets van te maken. Maar dan ben je eigenlijk al lang blij als het gewoon, als je het een beetje overleefd hebt.
Oh, ik blijf me erover verbazen hoe vaak dit gebeurt. Ik vraag me ook af, wij hebben elkaar ooit eens ontmoet, ook bij een huiskamerfestival van Griffioen Zuidplein.
Ja.
Want die hebben dan, dat is een cultureel centrum en daaromheen zijn allemaal studentenwoningen. En dan hebben ze ook één keer per jaar een festival in de huiskamers van al die studentenwoningen. Nou, hartstikke leuk.
Ja, een soort Stukafest.
Ja, een soort Stukafest, maar dan gewoon in één stad en dat ding. En volgens mij is het bij Griffioen ook echt alleen maar cabaret.
Klopt.
Geen bandjes en dat soort dingen, wat bij Stukafest nog wel die afwisseling is. Maar ook vanuit Griffioen is in samenwerking met Griffioen één keer per jaar een cabaretavond, een benefiet voor artsen in Tibet.
Oh ja.
Hebben jullie die ook gedaan?
Ja, ja, je gaat weer iets dagen, ja. Maar ik weet het niet, weet je, je doet op een gegeven moment ook, zeker in zo'n begin, je denkt bij alles oké. Op een gegeven moment wel gezegd, we gaan niet meer dingen gratis doen. Dat was wel zo'n moment dat we dachten, ja, dan kan je echt, dus we hadden dan op een gegeven moment, nou, we willen minimaal €300 met z'n tweeën krijgen of zo. Dat was dan een beetje ons eerste stapje van, nee, we verdienen dat. Ja,
Was er één show die er echt voor heeft gezorgd dat jullie zeiden, oké, nu gaan we gewoon op onze strepen staan?
Nee, maar ik denk dat het ook wel kwam, want we hadden alle twee conservatorium gedaan. En dan heb je ook wel zoiets van, ja, we zongen ook veel, dus we hebben gewoon gestudeerd om dit te, het voelde ook logisch. We hadden tijdens onze studie al heel veel betaalde optredens gedaan. Dus het voelde ook logisch om, ik een beetje gek, een cabaret was dan natuurlijk nieuw, maar we hadden niet zoiets van, goh, zouden mensen ook misschien er een keertje iets voor durven. Weet je wel, we dachten wel, ja, als je 19 meer gaat zo'n opleiding doen, dan hoop je dat je er ooit van kan gaan leven. Ja. Dus dan moet je een keer die stap zetten.
Nou ja, je weet dan ook wel, hey, ik heb deze opleiding gedaan, ik weet echt wel wat ik kan en wat ik waard ben.
Ja, ja. En natuurlijk, de overstap naar cabaret was in die zin wel spannend. Maar we gingen eigenlijk een beetje van muziek naar muziektheater naar cabaret. Dus dat ging vrij geleidelijk. Nee, het was niet één moment.
Nee, oké.
Nee.
Dat had gekund. Overigens, de reden dat ik over die benefiet voor Tibet zei, die hadden ook altijd namelijk aan het begin even een filmpje over het goede werk wat ze deden. Maar dat was dus altijd een collage met allemaal kinderen in ziekenhuisbedden met slangen.
Oh ja.
Super aardig mensen, hele leuke show verder. Maar ongelooflijk.
Ja.
En wat is, want je zei al, we hebben veel huiskamers gedaan. Wat is daar de lastigste huiskamer in geweest? Want dat is ook wel een hele kwetsbare vorm. Je kan daar vaak ook geen kant op als je al...
Nee.
Sta je in een gang of in een zijkamertje te wachten tot je begint. Maar ook daar hoor je iedereen voor en achteraf al zijn verwachtingen of zijn ervaringen uitspreken.
We hebben ook wel van die mannen studentenhuizen gestaan tijdens dan Stukafest Delft of zo. Dan had je al het idee van, willen ze nou dat wij hier komen optreden? Of is het ook een beetje op een soort van, oh, ik heb volgende week een onderhuisfeest en ik zoek nog een date. Of zo. Het was altijd heel erg dubieus. Dus we dachten wel, huh? En dan werden we weer voorgesteld aan de huisgenoot van die en de vriend van die. En dan dachten we, ja, we komen weer optreden. Oké. Dan stond je weer in een van de stinkige jongenskamer je om te kleden om daarna in die woonkamer van 11 vierkante meter je kunstje te doen, want zo voelde dat uiterst ongemakkelijk. Nou, wij hadden altijd geluk dat we ook liedjes hadden, dus en ja, dat kan ook heel ongemakkelijk zijn, maar als je een lied aan het zingen bent, dan is het een soort trein die niet meer die is dan gaande of zo. En wij zongen dan met beats, dus we zetten het altijd gewoon lekker al een beetje hard. Dus dan kon je even doen alsof je gewoon op een podium stond en niet in een stinkige woonkamer met allemaal, we hadden dan ook zo'n kandelaar hangen, hingen er allemaal strings in. Dus die meisjes daar dan hadden laten liggen of weet ik voor wat. Dus dan keek je omhoog en dan zag je daar die kandelaar vol strings. Ja, heel leerzaam.
Ja, dat is een woord om het te beschrijven.
Ja. Nou, ik vond, kijk, uiteindelijk, huiskamer, het is wel heel kwetsbaar, ja. op een gegeven moment, als je eenmaal dan in theater met wel lampen en decor staat, dan is het heel makkelijk om het niet meer te doen. Huiskamers. Maar het is ook wel weer, wat ik ook net zei, als het daar werkt, dan werkt het al helemaal in het theater. En je bouwt superveel vaste fans of op. Die komen dan allemaal met hun boekenclub en zo. Die hebben zoiets, die hebben bij ons in de huiskamer gestaan. Wauw.
Ja.
En nu staan ze hier op een podium.
Is er iets waarvan je kan zeggen, dat hebben we echt gewoon in huiskamers geleerd of ontwikkeld of ons eigen gemaakt, waar we daarna op het podium echt nog veel aan hebben gehad?
Terugpraters. Want dan in zo'n huiskamer voelen mensen, het is zo dichtbij dat mensen dan ook heel erg gaan reageren natuurlijk.
En je bent in hun
huis.
Hun vertrouwde omgeving, ja.
Loopt dan maar een hond rond en dan vinden mensen het grappig om daar dan de hele tijd op te commenten. Dus, en in theater heb je natuurlijk een microfoon en ben jij uiteindelijk altijd degene die de hele zaal hoort. Maar nu in een huiskamer, als jij iets zegt, iedereen hoort het. Dus als ik in het theater iets zeg, dan hoort alleen de eerste rij, zeg maar, of als iemand op de eerste rij iets zegt in het theater, dan hoort alleen die eerste rij het, bij wijze van spreken. Maar hier zit alles en iedereen. Dus je leert wel heel erg goed mensen een soort van repliek te dienen. Want je moet wel, je kunt niet iets negeren.
Nee.
In zo'n huiskamer. Je moet alles meenemen. Dat hebben we wel heel erg geleerd, ja.
Weet je nog een specifieke terugprater te herinneren? Of eentje die er...
In onze eerste voorstelling hadden wij speed dates. Dus dan hadden we een beetje soort van de gimmick dat we dan een stoel tegenover iemand op de eerste rij zetten. En ineens zat diegene dan in een speed date met jou. En jou was dan een personage. Dus dat kwam natuurlijk altijd een twist in of zo. Maar diegene had eerst iets van, wat gebeurt er? Dus het was letterlijk gewoon een scène met diegene op de eerste rij. En dat was natuurlijk heel spannend, want je kon niet uit je rol stappen. Maar diegene moest wel iets doen. We hebben ook een keer gehad dat iemand gewoon niets zei. Diegene die deed gewoon alsof wij het niet tegen hem hadden. Dus wij zeiden van, spannend hè, zo'n speed date. En die ging gewoon helemaal op slot. Dat was gewoon blanco. Er kwam gewoon niets. En het was zo ongemakkelijk, want op een gegeven zeiden we ook, vind je het spannend of ben je verlegen? Of dan probeer je het daar doorheen te breken. Maar en dan moet je maar gewoon doen alsof dat er weer bij hoort. En dat weer een soort twist geven, zo snel mogelijk door naar de volgende scène. Ja.
Wat je zegt, daar kan je niet...
Nee, dan kan je echt helemaal
uitstappen en zeggen, werk even mee.
Nee, precies. Kom op nou. Je krijgt straks een drankje van ons. Nee. Nee.
Oh. Een vraag die ik vervelend vind om te stellen...
Oh jee.
Nee, maar wat ik het vervelende vind... Ik haat het altijd als bij interviews met vrouwen zo... je bent een vrouw in cabaret... Maar je krijgt wel dat je, of bij zo'n Zwarte Cross of bij zo'n studentending.
Ja.
En ik deed afgelopen zaterdag een opname met Kirsten van Tijn. Die ook ergens echt schandalig werd aangekondigd in de categorie. De volgende is een vrouw.
Ja, zeker. Ja.
Hebben jullie ook dat soort dingen gehad?
Ja,
heel erg gewoon wordt weggezet. Puur op het feit dat je twee vrouwen bent?
Nou, aan het begin, toen we dus al die festivals zelf regelden, kregen we ook wel eens terug van, we hebben al een vrouw in de line-up. Dus we hebben toch voor iemand anders gekozen. Weet je, want heel vaak krijg je, als je jezelf aanmeldt voor iets, dan krijg je heel vaak geen reactie. Dus wij hadden zoiets van, we gaan gewoon bellen dan. We waren echt wel vasthoudend. Nou, en dan kwamen er dit soort dingen dan. Dan dacht, hè, maar... Wat maakt dat nou weer uit? Weet je, ik bedoel, als je zegt, we hebben al twee muzikaal cabaret. Of dat hebben we al. Maar nee, dus we hebben al een vrouw. Oftewel, de plek is al gevuld. Nou,
we hebben de subsidie al veilig gesteld.
Ja, precies. Ja, als jullie nou nog een leuke kleur hadden, maar nee. Nee, dus dat. En zeker na huiskameroptredens voelen mensen heel erg de behoefte om... met name mannen, om dan toch wat te zeggen van... normaal vind ik vrouwen nooit grappig, maar jullie wel, heel vaak gehoord. En dan sta je daar natuurlijk een beetje van, wat is, weet je wel?
Oh, maar Sowieso is dat al een kutopmerking.
Het is een kutopmerking verpakt als een compliment. Want dan moet je dus ook nog eens een keer zeggen... Oh, dankjewel, ja. Man met rode broek. Ja.
Was dit een nieuwkoop?
No. Nee, dus of oh, wat leuk. Ja, mijn vrouw doet ook aan cabaret. En dan was het zo, oké. Okay. Hé, Tineke, kom er eens even bij. En dan... Hé, meisje. Dus, zo denigrerend. En kijk, soms als het heel erg duidelijk erbovenop ligt... dan kan je er wat van zeggen. Dan kan je zeggen van, nou, goh... ik bedoel, waarom worden we nu zo weggezet? Maar soms is het zo subtiel. En iemand heeft net je voorstelling gezien... en dan wil je toch ook nog aardig blijven. Of dan wil je toch dat ze volgende keer weer komen. Dus dan... Ja, dan kan je daar niet helemaal iets... Dan kan je er niet echt iets van zeggen. En ja,
ja.
Of dan stonden wij de auto in te pakken... en dan was het van... Oh, nou, is dat de auto van je vriendje? Dan hadden we best wel een grote auto. Ja. En dan was het... Ja. En dan rij je toch echt met een kutgevoel weg. Want je echt denkt... Oh. En het is altijd als je iets van zegt... Van, ja, maar zo bedoel ik dat niet. Hè? Je weet toch wat ik bedoel? Ja. Ja, heel vaak.
Ja, ik blijf me daarover verbazen dat het nog altijd zoveel...
Ja, ik ook. Gebeurt. Ja, want Claudia de Breij is niet grappig. Weet je wel, dat wordt er altijd bij gehaald. Maar ja, en dan zegt iemand, ja, maar Brigitte Kaandorp is wel grappig. Weet je wel, dus dan sta je daar ook van... Oké, dankjewel voor jullie mening over deze twee cabaretiers. Prima.
Ja.
Maar ja, dat gebeurt echt... Echt heel erg veel, ja. Weet je nog steeds.
Weet je, de aller... Misschien niet de meest in your face, maar juist dat je wegrijdt... en een kwartier later tegen elkaar zegt... What the fuck, zei die nou net? Of überhaupt, ja. die
Nou, op een gegeven moment word je er natuurlijk zo erg op gebrand... dat het je elke keer denk je alweer van... Daar gaan we weer, weet je wel? Ja. En bij ons, de een had het dan, liep het dan weer even iets. En dan ging de andere weer meer op in. Dus we hadden al... Maar we probeerden er altijd op een soort van... Ja, je wilt ook niet boos worden. Want dat is natuurlijk het moeilijke. Je hebt eigenlijk alle recht om te zeggen van... Hé, waar slaat dit op?
Ja.
Ja, wat ik kan zeggen. Je wilt toch aardig gevonden worden. En je wilt dat ze weer terugkomen. Ja. En dat zorgt ervoor dat je helemaal dan toch in een soort hoek gedrukt wordt.
Is dat ook wat gebeurd tijdens een show? Zeker bijvoorbeeld misschien met een huiskamer optreden... waar je dus inderdaad alles hoort en niks... Kan negeren.
Niet hardop. Nee, iemand die in slaap viel. Zo denk ik, wauw, dat is knap. Want altijd echt super harde muziek. Best wel knap als je in slaap valt.
Maar je bent echt gewoon...
Ja, je bent gewoon echt letterlijk in slaap viel.
Wat heb je daarmee gedaan? Echt zo'n,
ja, dan denk ik ook wel, weet je, laat maar. Ik ga ook, als jij niet eens een grijntje energie aan ons, zeg maar, kan verspillen, dan ga ik ook niks aan jou. Nee, dan denk ik ook, dit is het niet waard. Als iemand de hele tijd op zijn mobiel zit, vind ik een ander geval. Dan kan je op een gegeven moment wel denken van... Hey, daar hebben anderen ook echt last van. Maar deze man was niet aan het snurken of iets. Hij lag gewoon te slapen. Ja.
Was dit in de huiskamer?
Ja, dat was de huiskamer. Dus ook echt dat je het gewoon heel erg duidelijk ziet. Diegene zit gewoon 2 meter verderop.
Ja.
Gewoon in your face te slapen.
Maar is hij ook verder niet meer wakker geworden bij een eindapplaus?
Met een applaus geloof ik die wakker schrokken. Toen dacht ik, ja.
Oh.
We hebben ook 1 keer een vrouw gehad en die was eigenlijk heel erg ziek. Die had griep of zo, maar die wilde zo graag komen. En die had toen een emmertje mee de zaal ingenomen. En die, halverwege werd ze dus zo misselijk. Maar dat ze dus al kotsend met die emmer de zaal uitrende. Maar dat was, ja, ergens was dat dus ook alweer, konden we... Ja, je was alweer aandoenlijk. Dat ze zo graag erbij wilde zijn.
Ja, het is aandoenlijk, maar het is wel iemand die door je voorstelling heen kotst.
Ja, klopt. Een soort sound effect.
Hoe?
Ze zat ook op eerste rij, want dan was ze zeg maar dicht bij de uitgang. Want die was ergens vooraan.
En op wat voor moment in de show was dit tijdens een sketch of tijdens een nummer? Tijdens een nummer kan ik me nog voorstellen dat je nog...
Nou, ik weet niet of ze het zo kon timen. Maar... Nee, ik geloof dat kotsen wel. Het was niet van, oh, dit is een goed moment om even mijn magie
te leggen. Het kan toevallig zo uitkomen.
Nee. We hadden volgens mij op een gegeven moment een lied. Die voorstelling heette Eeuwig Vlees.
Ja.
En dat ging dus ook over vlees. En volgens mij vond ze het op een gegeven moment... kon ze het gewoon letterlijk niet aan, omdat het zo ranzig was. Dat ze gewoon... Dat was helemaal niet... Het was geen ranzige voorstelling, maar... Ja, het ging over... Oh ja, het was een requiem voor de gedode dieren. Dus van de kalfskroket, maar dan gemaakt van alle ingewanden. Weet je, dus we bedanken het kalf, we bedanken iedereen voor zijn leven, dat het ons heeft gevoed en ons weer verder heeft gebracht. Nee, dat was geloof ik iets te veel voor deze vrouw, met haar griep en haar kotsemmer.
Is dat teruggekomen?
Ja, weet ik eigenlijk niet eens meer. Die emmer in ieder geval niet. Maar gelukkig.
Maar ook, had iemand van het theater gezegd van, hey, er zit straks iemand op rij 1 met een emmertje?
Nee.
Want dan kom je op en dan zit er dus opeens iemand voor je neus met een emmer.
Nou ja, we hebben ook wel eens gehad dat er, dat, want er moest altijd ruimte gemaakt worden voor rolstoelen natuurlijk. En het ene theater konden wat makkelijker dan het andere theater. Dus soms was het gewoon het derde rij aan de zijkant. Maar soms kon dat ook alleen voor het podium. Dus we hebben ook wel eens gehad dat de hele eerste rij bestond uit rolstoelen. Dus ja, en dan hadden wij, en dan kom je op en dan zie je ze. En maar dat kon echt verschillen tussen een man die blind was, tot iemand die ongeveer, nou, redelijk licht kwijlend daar in die rolstoel zat. Dus ja, en dan hadden we dus die speed dates.
Ja.
Dus, en dat moest met iemand op de eerste rij, want dat, nou ja, dat is allemaal zo uiterst ongemakkelijk.
Oh, en ook, kijk, natuurlijk fantastisch. Iedereen moet lekker naar het theater komen als hij wil. En ook in zijn rolstoel komen als hij wil.
Maar een hele eerste rij was er gewoon.
Nou ja, precies, want dat wilde ik vragen. Beschrijf even hoe het is. Weet je, als jij het podium opkomt, je staat in de coulissen, je komt op en je ziet dat de eerste rij is.
Ja.
En dan weet je al gelijk, oh kut, die scène komt er met die speeddates.
Ja.
Als je, weet je, bijvoorbeeld net als bij mij met stand-up, misschien iets met publiek wil doen, dan weet je ook als, oké, eerste rij kan lastiger worden. Natuurlijk zitten ook genoeg mensen in de rolstoel waar je prima
lastig een
gesprek mee kan voeren.
Ja, maar je moet sowieso super voorzichtig zijn. Want als je harde grappen maakt, je weet niet, weet je, we hadden best wel harde grappen en je weet niet wat gevoelig ligt. Op een of andere manier heb ik dan toch het idee dat, als je in een rolstoel zit, dan dat ik dan nog voorzichtiger moet zijn op sommige onderwerpen. Niet op alles natuurlijk. Het gaat niet om politieke grappen of zo. Nee. Maar we hadden natuurlijk ook wel, we hadden op een van die speeddates was een vrouw en die was dan op speeddate. Maar aan het eind van die speeddate bleek dat ze eigenlijk gewoon op zoek was naar een nier. Naar een nieuwe nier. Dat was een beetje een soort van de grap van, goh, en hoe, weet je, dan ging ze allemaal dingen vragen van, drink je veel? En uiteindelijk was dan de clue, kwam dus hierop uit. Nou ja, dat is niet zo fijn om dat te doen.
Nee. En heb je ook nog, wat ik ook wel heb gehad, dat mensen in een rolstoel prima met van alles kunnen lachen. En zeker ook met zichzelf of hun
zeker,
eigen beperking.
Zeker, ja, zeker. Vaak
maar dat de zaal daarachter
precies
heel erg op slot zit.
Ja, want
van,
die denkt,
wat
oh,
gaan
help
ze doen?
Precies.
En kan ik op tijd mijn lach inhouden als ik denk dat ik hier eigenlijk niet om had mogen lachen? Weet
ja,
je wat?
Want die
ik hou
gaat
voor
zich
de zekerheid de hele tijd, Marie.
Die gaat zich ervan inbeelden hoe het is om dus diegene in die rolstoel te zijn. Wel, inderdaad, wat je zegt, degene die in de rolstoelen zaten, vonden het echt hilarisch. Ja, dan ziet van, hoe harder, hoe beter. Weet je, ik heb alles al een keer gehoord in mijn leven ongeveer. Kom maar op met die harde grappen. Ik heb er wel zin in.
En vooral ook een keer niet met fluwelen handschoenen.
Nee, ook
alsof
dat.
Het een teerbeestje is, maar gewoon als een normaal ander mens.
Maar de rest van de zaal, ja. Dus, en dan moet je daarna nog, nou ja, vaak een uur spelen of zo, weet je wel. Dus het is niet alsof je dan bijna aan het, ja, heftig. En één keer hadden we ook een man op de eerste rij en die was blind en die had zijn blinde geleidehond mee. Maar die hond was helemaal niet rustig. Dus die hond, normaal zijn die beesten natuurlijk hartstikke.
Ja, het is een heel goed afgetraind.
Ja, maar deze hond, ik weet niet of hij was nieuw of had het niet zo naar zijn zin bij die hele vet. Ik weet het niet, maar die was, dus die zat de hele eerste rij, was ontzettend onrustig door die hond. Nou, en daar kan je daar ook niks van zeggen natuurlijk. Ja, zo'n zwaar leven.
Jullie zongen veel over beats, hè? Je zei al tegen de kust die zetten. Nu maar af en toe wat harder of sowieso al lekker hard. In het begin heel erg je best gedaan om het jonger publiek te trekken dan per se abonnementhouders.
Ja.
Maar je komt hoe dan ook in zalen terecht waar je gewoon veel grijze bollen voor je neus hebt.
Ja, zeker.
Of bij een preview of omdat je in een pakketverkoop zit met 3 andere voorstellingen.
Ja.
Is dat altijd goed gegaan met wat jullie deden en harde muziek en beats en dat soort zalen?
Nou, we hebben één keer, dat is ergens in het noorden. Daar waren we geboekt en dat was dus een heel mooi podium. Alleen dat podium was, was in een verzorgingstehuis. Dus ze hadden bedacht, oké, dit verzorgingstehuis, dat bouwen we nieuw. En je hebt aan de zijkant heb je allemaal appartementen. En in het midden doen we dan echt een heel erg mooi theater. En het idee is dan komen dus mensen vanuit het dorp, die komen dan naar dat verzorgingstehuis om theater te zien. En dan is er dus levendigheid, reuring, weet ik veel wat. Nou, dus hadden ze ons geboekt. Dan dachten ze, nou, dan komen er wat jonge mensen. En dat is dan, dat mix dan, dat is dan leuk. Maar wij stonden dus tussen die bejaarde appartementen. Maar dat was gewoon echt letterlijk 3 meter verderop begon de voordeur van Joop en Ans. Weet je, het was echt gewoon. Maar het was wel een heel mooi podium. En toen waren we aan het soundchecken. En we hadden dus al het elektronische beats. En toen kwam er een vrouw, kwam daar met een rollator, kwam dus haar huis uitgeschuifeld. Ja, mag die trommel wat zachter? En ze keek ook om zich heen van waar komt die trommel? Ze begreep gewoon niet. Ja, en die was er 's avonds dan ook. Dus ja, dit soms zijn de initiatieven zeer goed bedoeld, maar ja, je komt soms op plekken, joh. Nou, dit was er dus wel een van. Nee, dus dan match je natuurlijk totaal niet.
Nee.
Nee, het is echt verschrikkelijk. En ze weten helemaal niet waar je het over hebt. En we speelden dan tieners met een grote bek. En dan dachten ze echt, wat zegt ze? Allemaal slang en straattaal. Dat was de grap. Nee, echt verschrikkelijk. En ja, wij dachten ook wel altijd, ben ik ook over mening, gaat dan niet al je materiaal aanpassen. Het is ook gewoon, dit is wat we doen. We hebben een hele voorstelling gemaakt. We gaan het gewoon doen. Dus ja, dat is wel moeilijk. Want dan zit er natuurlijk publiek dat gewoon sommige dingen gewoon, waarvan het voor het gewoon echt te snel gaat. Maar ga je maar alles op halve snelheid doen? Nee.
Nee, ja, dat dus kan ja, ook niet.
Dan denk ik ook, ja, dan hadden jullie ons hier maar niet moeten boeken. En denk ik dan, ja. En dan degene die het wel begrijpt, vindt het extra leuk. Ja, of als je dan veel schelden, we hadden één zo'n scène. Ja, dus dat die 2 tieners, die hadden het de hele tijd over kanker dit, kanker dat. Kankervet. Hoe tieners praten.
Ja.
Ja, toen moesten we een keer voor tieners spelen van een christelijke scholengemeenschap. Dat het 400 tieners waren of zo.
Dat zijn een hele hoop tieners.
Heel veel. En toen dachten we wel, ja, en dat was ergens in de Bijbelbelt, bij Putten in de buurt. Toen hebben we wel tijdens het optreden echt alles aangepast. Dus eerst dachten we nog aan zeggen we kanker hier. Oh, maar ook dat was een soort van extreme schrikreactie in het publiek. Het was echt hele brave tieners allemaal. En toen hebben we alles on the fly aangepast. Dat was echt afgrijzelijk. Maar we konden het hen gewoon echt niet aan. Ik bedoel, bij die bejaarden kan ik nog denken van, nou ja, jullie hebben je hele leven lang gehad. Het is prima, maar ja. Dit voelde zo. Dit kon gewoon echt niet.
Nou ja, en er is ook nog een verschil tussen een nummer in je show hebben waarvan je weet, oké, een deel van het publiek gaat hier gewoon niks van meekrijgen. Nee. Of zo'n act erin hebben waarvan je weet, ik heb hier 400 gekneusde kinderzieltjes voor me zitten.
En ook van die gaan dan daarna, als ze het dan thuis vertellen, dan gaan ze zeggen van, je mag nooit meer naar het theater toe of zo. We voelen ook een soort verantwoordelijkheid van, shit, we verpesten het gewoon voor een hele generatie. Die hierna gewoon.
En was dit op een school of waren ze allemaal?
Nee, we waren allemaal naar het theater gekomen.
Ah, oké.
Ja.
Hebben jullie ook schoolvoorstellingen gedaan?
Nee, gelukkig niet. Nee, dit vond ik echt wel heftig. Van tevoren werd altijd heel netjes naar ons gemaild van een deel bestaat uit studenten of uit leerlingen. Vinden jullie dat goed? En willen jullie dan liever ze verspreid door de zaal of allemaal bij elkaar? Mm. Maar dat kwam omdat in eerste instantie dat niet werd gedaan. En we toen bij een van onze eerste try-outs van de nieuwe voorstelling allemaal scholieren in de zaal hadden die erachter kwamen dat je heel leuk met zo'n stoel kan klepperen. Weet je, dus dan doe je zo'n stoel naar beneden en dan laat je hem los. Oh, en dan ging hij zo bam, bam, bam. En ik geloof na 10 minuten was hun aandachtspannen was klaar. En die hebben toen dat 3 kwartier lang zitten doen. Terwijl wij een soort van er overheen probeerden te komen. En ze, nou ja, toen hebben we gezegd, oké, superleuk leerlingen. Want belangrijk, jee, missie, jonge mensen. maar wel verspreid en veel docenten erbij.
Dat ook.
Dus dat werd wel een beetje de nieuwe standaard. Door schade en schande wijs. Oh my god, echt. Echt bij elke grap van bam, bam. En dan moest je het ook maar weer gaan herhalen, omdat je niet wist of mensen het nou gehoord hadden wat je had gezegd.
En weet je nog wat de verhouding was, zeg maar, hoeveelheid leerlingen ten opzichte van...
Volgens mij, het was een try-out, waren 90 mensen. En ik geloof dat er 40 leerlingen waren. Dus bijna de helft.
Dat is een hele hoop.
Ja. Maar ja, de kaartverkoop liep in eerste instantie nog niet zo heel goed. En het was van, nou, weet je, er kunnen allemaal leerlingen bij. Het van, nou ja, leuk, tof. Laat maar doen.
Ja, en 40 kaartjes erbij.
Ja, 40 kaartjes erbij. Hartstikke veel. Het was ineens uitverkocht, zeg maar. Ja, dat hebben we wel... je hebt ook dan helemaal niks aan zo'n try-out. Want je weet gewoon totaal niet of je materiaal valt. Of je het kent. Want je bent de hele tijd van je apropos. Van een hele soort survival modus. Waar je alleen maar in zit.
Ja.
Ja, echt, echt verschrikkelijk.
En je bent nu... je zijn met Matrushka gestopt.
Ja.
Is er... een show waar je op terugkijkt of een type show of een plek waarvan je nu denkt, ik ben zo blij dat ik daar nooit meer heen hoef.
Nou, ik denk toch, sorry Nieuwkoop, maar ik denk dat de graftombe. Oh, nou, daar ben ik wel echt heel erg blij om. Toch een soort van dat je... Ja, dat gevoel dat je binnenkomt en dat je toch al weet, oh, dit wordt, je voelt, oh, dit gaat gewoon heel lastig worden. En dan komt er ook nog zo'n mortuarium sfeer. Nee, echt, daar ben ik al heel blij om. Maar het valt al mee. Zwarte Cross, daar moet een piemel in. Ik ben blij dat we dat overleefd hebben en nooit weer zo hebben gehad. Ja.
Top.
Ja.
Dankjewel.
Ja, nee, graag gedaan. Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!